Als wij vanavond willen nadenken over het begrip geloof, zal het wel niet te vermijden zijn dat er ook een zekere overlap is met de twee vorige avonden. We hebben het de eerste avond gehad over uitverkiezing en roeping. En zeker kwam toen ook al de kwestie van de geloofszekerheid aan de orde. Omdat hij direct samenhangt met de kwestie van de uitverkiezing. En toen we het de vorige maal hadden over bekering en wedergeboorte, kon ook het onderwerp van het geloof natuurlijk niet buiten beschouwing blijven. Toch wil ik vanavond proberen enkele van die aspecten weliswaar weer aan te roeren, maar toch ook nieuwe aspecten te behandelen. De schrift zal vanzelf opengaan bij allerlei gelegenheden. Maar laten we in de eerste plaats ons eens bezinnen op dat woord geloof. In het Grieks kun je dat woord ook vertalen met trouw. Als het gaat over God, dan moet je niet vertalen het geloof van God, maar de trouw van God. En dat gebeurt in onze vertalingen ook meermalen. En daardoor zie je al dat dat woord geloof in het Nieuwe Testament nauw samenhangt met het woord geloven, met een ander werkwoord in het Nederlands, waarin dat woord trouw is opgenomen, en dat is het woord vertrouwen. Geloof is vertrouwen. Natuurlijk, in de Bijbel heb je ook wel eens een keer het woord geloof eenvoudig in de betekenis van iets voor waar aannemen. Iets geloven. En voor sommige mensen betekent het geloof ook niet veel meer dan dat. Ze geloven iets. Ze geloven iets dat God gezegd heeft. Maar in de Bijbel is geloof vooral iemand geloven. En nog sterker, in iemand geloven. En als ik denk aan het woord vertrouwen, dan betekent in iemand geloven dat je die in de eerste plaats dat je die iemand vertrouwt. In het gewone alledaagse leven betekent dat als iemand iets tegen je zegt en je vertrouwt hem, dan neem je aan dat wat hij zegt waar is. En dat is het eerste wat ook bij het Bijbelse geloof aan de orde is. God heeft over ons iets gezegd, namelijk dat wij van nature zondaren zijn. God heeft ook gezegd dat er maar één weg van behoudenis is. In de Heer Jezus Christus en zijn verzoeningswerk. En dat wij die weg hebben te gaan. Wij geloven op dat punt het woord van God. Wij geloven dat wat God gezegd heeft waar is. Maar dat is nog niet de volte van het geloof, hoewel het al ontzettend belangrijk is. Je kunt nooit een gelovige worden als je niet begint met wat God gezegd heeft voor waar aan te nemen. Maar dan gaat het nog, als ik het zo uitdrukken mag, over mededelingen die God aan ons gedaan heeft. Heel belangrijk, zonder dat gaat het niet. Maar dan ben je toch nog niet bij wat geloof ten diepste is. Geloof is niet alleen maar voor waar aannemen of vertrouwen op wat God gezegd heeft. Het gaat een stapje verder. Het is God zelf vertrouwen. Daaruit zie je al dat geloof niet alleen maar kennis nemen is van en dat voor waar aannemen, maar dat geloof een relatie inhoudt. Je vertrouwt niet alleen wat iemand zegt, je vertrouwt die persoon. Je geeft die persoon je vertrouwen. Een aards voorbeeld waar dat heel sterk is, is het huwelijk. Je kunt heel wat medemensen vertrouwen, dat wat ze zeggen voor waar aannemen. Maar vertrouwen in de zin van een relatie aangaan, dat noemen wij ook niet voor niets trouwen. Daarin zit ook iets van trouw beloven. En dat gebeurt ook wanneer een mens tot geloof komt, belooft God ons iets en wij beloven ook iets. Dat hoort bij een relatie, net als in een huwelijk. God belooft ons dat hij, als wij in vertrouwen, in geloofsvertrouwen tot hem komen, dat hij ons alles schenkt wat hij in zijn woord aan dat geloof verbonden heeft. Heilszekerheid, het eeuwig heil in en door de Heer Jezus. En wij van onze kant, hoewel wij in onszelf geen kracht hebben daartoe, geven ons wel aan hem over. Want dat is het hoogste wat bij geloof hoort. Niet alleen vertrouwen, maar je toevertrouwen aan hem. Dat is het verste. Waar dat woord trouw nog steeds in zit. Je toevertrouwen aan hem. In het huwelijk vertrouw je je aan elkaar toe. Je wordt van elkaar. In het tot geloof komen, wat ook in de Bijbel, als het om de relatie tussen God en zijn volk gaat, ook met een huwelijk vergeleken wordt. Het tot geloof komen betekent dat wij ons geheel en al aan God toevertrouwen. Maar ook dat we ons daarbij aan God toewijden. Dat is de belofte van onze kant. We doen dat in het besef dat alle kracht daarvoor van hem moet komen. Maar wij doen het toch als een overgave aan hem. Die ook inhoudt toewijding aan hem. Je neemt niet alleen maar Gods mededelingen voor waar aan. Nee, er ontstaat een band waarin God zich aan ons overgeeft, om zo te zeggen, zich aan ons wegschenkt. En waarbij de mens zich aan God overgeeft, zich aan God toevertrouwt en daarmee ook aan God toewijdt. Voor tijd en eeuwigheid. Daarom gaat geloof ook zo ver en zo diep. Want door het geloof verander je totaal. Door het Bijbels geloof. Er kan ook een uitwendig geloof zijn waarbij je als kind geoefend bent om wat God in de Bijbel zegt voor waar aan te nemen, zonder dat het ooit echt je hart in beweging gebracht heeft. Zo'n geloof wordt ook vroeg of laat ontmaskerd. In sommige kringen noemen ze dat een tijdgeloof. Het is een geloof voor een bepaalde tijd, zoals we het ook vinden in de gelijkenis van de zaaier. Als er beproevingen komen, dan blijkt dat dat geloof maar aan de buitenkant zit en dan haken mensen weer af. Er kan een geloof zijn dat onder de indruk is van wat God doet, een wondergeloof noemt men dat in diezelfde kringen. Een geloof dat wel onder de indruk komt van Gods grote daden, maar dat niet dieper gaat dan dat. Dat is geen geloof waarbij ook het hart van de mens wordt blootgelegd, waarbij ook een mens tot echte overgave komt, tot echte toewijding aan de Heere God. Dat geloof wordt in Efeze 2 genoemd een gave van God. Ik meen dat ik dat ook op de eerste avond heb genoemd, dat punt. Dat geloof is een gave van God. Dat is zoiets groots. Als dat aan een zondaar geschonken wordt, dan begrijpen we ook dat dat alleen maar uit Gods genade kan zijn geschied. Daarom staat er, het is een gave van God. Maar de andere kant is evenzeer waar. Ik heb dat toen benadrukt toen wij het hadden over roeping en verkiezing. Maar ook vorige keer toen we het hadden over bekering en wedergeboorte. Bekering is een daad van de menselijke verantwoordelijkheid. De mens moet zich bekeren. Wederom geboren worden is een zaak van goddelijke, soevereine werking in het hart van de mens. En die twee mag je nooit tegen elkaar uitspelen. Je mag ze nooit met elkaar verwarren. Ze horen als bij elkaar als de twee kanten van een medaille. Maar zo is het ook met geloof. Geloof is een gave God. Maar geloven is ook een daad van gehoorzaamheid van de mens. Daarom staat geloven heel vaak tegenover ongehoorzaam zijn. Geloven staat dan niet tegen ongelovig zijn, maar bijvoorbeeld in het slotvers van Johannes 3. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, de toren Gods blijft op hem. Geloven is dus gehoorzaam zijn. Ongehoorzaam zijn is ongelovig zijn. Daarom roept Paulus, de Romeinen in Romeinen 1 ook op tot geloofsgehoorzaamheid. Daarom, dat heb ik ook de vorige maal aangeduid, is er in Handelingen 17 een bevel om je te bekeren. Want gehoorzaamheid is een gave van God, dat is volkomen waar, maar het is even volkomen waar dat het een daad is van de gehoorzaamheid van de mens. De grote vraag die nu opkomt, en die bij vele mensen opkomt, is: wanneer mag je nou zeggen dat je een gelovige bent? Heel veel mensen in evangelische kringen hebben daar helemaal geen problemen mee en begrijpen ook heel vaak niet dat mensen daarmee kunnen zitten. Zoals mensen die daar wel mee zitten, vaak weer niet kunnen begrijpen hoe evangelische mensen, maar ook vaak mensen in Kuiperiaanse kerkgemeenschappen, zo gemakkelijk kunnen zeggen dat ze geloven. Ze schimpen daar wel eens op en zeggen dan: die mensen hebben een verbondsautomatisme. Als je geboren en gedoopt bent als een kind van het verbond, dan heb je automatisch het geloof. Dat is merkwaardig. Sommige mensen worden in kringen grootgebracht waar ze zo gemakkelijk geloven. En sommige mensen groeien op in kringen waar ze zo moeilijk geloven. Nou, misschien kunnen we vanavond in dat opzicht van elkaar wat leren. Als ik zulke mensen tegenkom, vaak jonge mensen, omdat ik nu eenmaal veel met studenten omga, uit evangelische of vrijgemaakte of Nederlands gereformeerde kringen, die zo gemakkelijk geloven, dan zeg ik: ja, maar hoe weet je nou dat je een gelovige bent? Ik nam eens een lifter mee, die zei tegen mij: dat weet ik op grond van mijn doop. Toen zei ik: u bent vrijgemaakt. Hij zei: hoe weet u dat? Zeg nou eens eerlijk, komen dan alle gedoopten bij jullie automatisch in de hemel? Nee, je moet ook vaak doorpraten met mensen. Hè? Je moet doorpraten, je moet door die schablonen heen prikken om tot dat authentieke geloof te komen. Dat geldt ook voor die mensen in die andere groep waar ik het net over had. Want hij begreep ook wel dat niet iedereen die gedoopt is ook automatisch in de hemel komt. Dus hij had ook wel begrepen dat in die doop God met zijn belofte tot jou komt. Nou, laten we dat maar even zo bij zijn spraakgebruik aansluiten. Maar dat daar dan wel een respons op moet komen in het hart van de mens. Dus ik zei zo voorzichtig tegen hem: zou je dat ook misschien bekering kunnen noemen? Dus als je maar lang genoeg trekt, kwam echt het evangelie er wel uit, hoor. Ik heb dat een goede les die ik vaak meegemaakt heb. Dat elke geloofsgemeenschap ook zijn eigen spraakgebruik heeft. En dat je daar doorheen moet kijken om daarachter te vinden wat daar nou echt achter zit. Want het is natuurlijk geen automatisme. Dat wordt ook in die kringen natuurlijk niet echt geleerd. Er moet ook echt van binnen wel iets bij je veranderen. Waardoor je leert om met vreugde en in gehoorzaamheid amen te zeggen op die belofte van God. En die innerlijke geloofsweten te ontwikkelen. Dat het ook echt voor jou is en dat de Heer Jezus ook voor jou aan het kruis verzoening tot stand heeft gebracht. Een van de dingen die daar vaak ontbreken, is dan ook, dat merk je ook, jonge mensen die fase haast overgeslagen lijken te hebben, dat het vaak met weinig zondebesef gepaard is. Dat moet je gewoon eerlijk zeggen. Dan zeg ik wel eens tegen ze: heb je eigenlijk ooit wel eens echt één traantje over je zonde gelaten? Als je zegt: de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven, praat je dan over iets dat echt is en reëel is? Ben je dan ook bewust van zonde? Of praat je zomaar na wat ouderen jou gezegd hebben, maar als het erop aankomt weet je eigenlijk niet eens echt wat zonde is en wat zonde in jouw leven is? En dan heb ik het ook wel eens over die gelijkenis van de zaaier. Dan zeg ik: luister eens, er wordt daar geschreven over die mensen die het woord terstond met vreugde aannamen, maar ze hadden geen diepgang. Dat zie ik ook in heel veel evangelische kringen. Geloof maar in de Heer Jezus en dan zul je gelukkig worden. Ze nemen het woord terstond met vreugde aan, maar er komt weinig zondebesef of helemaal geen zondebesef aan te pas. Wat verzoening betekent en vergeving betekent, daar wordt maar oppervlakkig over gepraat. En dan gaat het soms net als in die gelijkenis: het woord schiet op, maar het heeft geen diepgang. en het, als de zon erop gaat schijnen, dan verschroeit het. Als een kind geboren wordt, dan lacht het niet in de eerste plaats. Dat komt pas 6 weken later. Maar het begint te huilen. En ik wil nog helemaal niet voorschrijven hoe het nou moet gebeuren. En dat als je niet gehuild hebt, dan deugt het niet en zo. Dat hoop ik niet dat u dat concludeert. Maar het zoeken naar een verlosser. En het besef dat je een verlosser nodig hebt. Dat eraan gaat vooraf. Het besef dat je een zondaar bent. En dat is toch iets waar je niet zomaar oppervlakkig overheen kan gaan. Dat is een diepe zaak als een mens tot die ontdekking komt. Niet alleen maar omdat ze hem dat verteld hebben. Er zijn dingen die kun je alleen maar leren doordat mensen je dat vertellen vanuit de Bijbel. Maar er zijn andere dingen die kun je alleen maar uit ervaring leren. Als Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dan kun je dat niet leren van een ander. Dat moet je in je eigen leven ondervinden. Dat is de enige manier. Zo probeer ik met die mensen te praten. Of ze nou vrijgemaakt of evangelisch zijn. Maar ik kom ook wel eens mensen tegen, die kom ik op de Veluwe wat vaker tegen, van die andere kant. Van die kant waar je zo moeilijk tot geloof komt. En dan heb ik ook wel eens een keer zo mijn gesprekjes en dan stel ik heel andere vragen. En als ik die vragen stel en ik maak daar opmerkingen over, dan krijg ik vaak een heleboel ja-maars. Soms zijn dat aangeleerde ja-maars. Soms zijn dat ook echte ja-maars van binnenuit. Van mensen die daar echt mee zitten. En misschien zijn er hier ook wel vanavond van zulke mensen. Die echt oprecht zeggen, ja maar, is het wel echt voor mij? Ze zouden wel dolgraag willen, anders zaten ze hier vanavond niet eens. Maar ze hebben echt die eerlijke vraag, is het wel echt voor mij? Nee. En het enige wat ik u daarop wil antwoorden zijn bijbelteksten. Dan weet ik wel dat elke bijbeltekst ook weer gevolgd kan worden een ja maar. Want er is geen tekst of je kunt net zo lang aan het uitleggen slaan totdat hij wat anders zegt dan er staat. Maar laten we nou eens op ons laten inwerken wat we lezen in 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil dat alle mensen behouden worden. Of ik laat het de mensen zelf zeggen. Wat staat daar? God wil dat alle mensen behouden worden. Ben jij ook een mens? Of wat voor diersoort ben jij? Ben je ook een mens? Wat staat daar over mensen? God wil dat alle mensen behouden worden. Ja, dat zijn alleen maar de uitverkoren mensen. Ik zeg, hoezo? Waar heb je dat erbij gelezen? Dat heb jij bedacht. Maar dat staat er niet. 2 Petrus 3. Want sommige mensen hebben één tekst niet genoeg, weet u. 2 Petrus 3, God onze heiland, God die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden. Lees het nog eens. God die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden. God is langmoedig over u, staat erbij. Ik zeg, voor wie is het evangelie? Als ze nog niet geloven, dan ga ik naar Titus 2 vers 11. De genade Gods is verschenen. Heil brengend voor alle mensen. Hoe jij daarbij, ja of nee? Als ze daarover aarzelen, of ze zeggen aarzelend ja, daar hoor ik ook bij. Ik zeg, waarom zei je dan, is het wel voor mij? Als deze drie teksten, en er zouden er nog heel snel meer te noemen zijn. Als deze drie tekstplaatsen zeggen, het is voor alle mensen. Ja maar, ja, ze zijn, we zijn nog lang niet uitgepraat. Ja, maar laten we hier beginnen. Het is voor alle mensen. Het heil van de Heer Jezus is in deze wereld gekomen en God laat zijn evangelie verkondigen aan alle mensen. Daar is niemand uitgezonderd. Een van de mooiste woorden in dat opzicht is wat de Heer Jezus gezegd heeft in Johannes 6. Indien iemand tot mij komt, zal ik hem geenszins uitwerpen. Het allerergste, maar zo kom je het gelukkig niet vaak tegen hoor. De allerergste vorm van ja-maars, dat zijn die mensen die geloven dat het theoretisch mogelijk is dat iemand tot God komt met belijdenis van zijn zon, smachten naar het heil, en dat God tegen zo iemand zegt, sorry, het is niet voor jou. Misschien dat heel veel eenvoudige zielen denken dat het zo in elkaar gaat, in elkaar zit. Daarom wijs ik op dat woord van de Heer Jezus in Johannes 6. Indien iemand tot mij komt, zal ik hem geenszins uitwerken. Ja, maar ben ik wel uitverkoren? Daar wil ik het kort over hebben, want daar hebben we nou de hele eerste lezing aan besteed. En als u dat uitvoeren wil horen, dan moet u het bandje van die eerste lezing vragen. Maar ik wil er nogal dit op zeggen, wat ik toen ook gezegd heb. Als iemand zegt, ja, maar hoe weet ik of ik uitverkoren ben? Dan is het Bijbelse antwoord, er is maar één manier om daarachter te komen. Dat is de manier die beschreven wordt in 1 Thessalonicenzen 1, vers 4 tot 6. Waar Paulus zegt, broeders, wij weten uw verkiezing. Dat betekent, wij weten dat jullie uitverkoren zijn. En als je dan wil weten hoe die dat weet, dan staat erachter, want jullie hebben het woord aangenomen onder blijdschap en onder veel verdrukking. We kunnen wel degelijk van een heleboel mensen zeggen dat ze uitverkoren zijn. Niet omdat wij in Gods boeken hebben ingekeken, maar omdat die mensen zich bekeerd hebben en het evangelie hebben aangenomen en hebben geloofd in de Heer Jezus Christus. Dat is het beste bewijs dat ze uitverkoren zijn. Ja maar komt bezwaar nummer 3. Ik heb 7 voor u. Dan weet u ongeveer hoe lang de preek duurt. De derde, die hoor je ook vaak. Ik heb meermalen zelfs gelezen dat als je het woord aannemen gebruikt, dan val je al door de mand als een Arminiaan. Wie niet weet wat een Arminiaan is, ouwe zo. Maar degenen die het wel weten, die begrijpen wat ik bedoel. Als je het woord aannemen gebruikt, dan ben je al een Arminiaan. Dan deugt het al niet. Ik heb dat meermalen gelezen, nou hoor je dat niet meer, want nou zijn de mensen er wel aan gewend. Maar in de begintijd van de evangelische omroep was dat een klacht die je bijvoorbeeld in het Reformatorisch Dagblad of in andere bladen kon lezen. Bij de EO gebruikten ze dat woord aannemen. En daarmee viel de EO al door de mand. Totdat er een predikant was die een heel stuk daarover schreef in de Waarheidsvriend, dominee Geluk. Die zei, mensen, laten we nou even elkaar eraan herinneren dat dat woord aannemen wel in de Bijbel staat. Ik weet niet of de Bijbel ook Arminiaans is, maar ik citeerde net 1 Thessalonicenzen 4 vers 6. Jullie hebben dat woord aangenomen. En misschien de bekendste tekst is wat, en die citeerde dominee Geluk daar ook, is Johannes 1 vers 12. Maar zovelen hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht of het recht of de bevoegdheid gegeven kinderen van God genaamd te worden. Zoveel hem aangenomen hebben. Zo ver kan het al met ons komen, dat we bepaalde woorden al niet eens meer mogen gebruiken, omdat we daardoor argwaan wekken, terwijl die woorden rechtstreeks uit de Bijbel komen. En als iemand dan zegt, ja, maar dat is niet zomaar aannemen, dat moet je van God geschonken zijn, dat is prima. Ik zeg, maar dat kan toch best door iemand bedoeld zijn die dat woord aannemen in de mond neemt. Is het onbijbels om tegen mensen te zeggen, jullie moeten het evangelie aannemen? Is het onbijbels om tegen mensen te zeggen, jullie moeten het geloof aannemen? De Heer Jezus aannemen? Nee, dat is volkomen schriftuurlijk. Dat wij als evangelisten, als verkondigers van het woord, daarbij heel goed weten dat een mens dat van nature niet zomaar kan. En dat hem dat van God geschonken moet worden, dat is waar. Maar daarom is het ook waar. Dat mag je niet tegen elkaar uitspelen, dat wij de mensen mogen en moeten verkondigen dat zij het woord moeten aannemen. Ja, maar, kom nummer 4. Ja, maar heb ik eigenlijk wel berouw genoeg gehad? Als het gaat over onzekerheid, heb ik wel berouw genoeg gehad? Die heb ik ook vaak gehoord. En ik zei dan altijd stevast, nee, dat heb je niet. Je moet dat bij de wortel afsnijden. Ik zeg, als het daarop aankomt of een mens wel voldoende berouw heeft, dan komt er niemand in de hemel. Eén zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld bij elkaar in onze ogen zijn. Niemand van ons heeft al zijn zonden letterlijk voor God beleden. Velen zijn we vergeten en van veel zonden hadden we niet eens door dat het zonden waren. En al zouden we ze beleden hebben, dan was ons berouw vast niet groot genoeg. Zeker niet als je net tot geloof komt en je nog zo weinig weet van de heiligheid van God. Kun je dat niet eens verwachten. Maar ik citeer dan het woord uit 1 Johannes 1 vers 9. Waar niet over de grootte van ons berouw gesproken wordt. Maar waar gezegd wordt, indien wij onze zonden belijden. Dus niet zomaar om vergeving vragen. Indien we onze zonden belijden, met naam en toenaam voor God noemen. Dan is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als ik dan vraag, heb je de zonde wel eens beleden? Dan zeggen zulke twijfelaars, ja, vele malen. Ik zeg, wat staat erachter? God is getrouw en rechtvaardig. Er staat nog niet eens, God is genadig en barmhartig. Dat is ook waar. Maar God is trouw. Trouw namelijk aan het werk van de Heer Jezus. In de grootste eerbied gezegd, God zou niet rechtvaardig zijn als hij een mens die kon pleiten op het werk van Christus niet zou aannemen. Want daarvoor heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. In Hebreeën 2 staat dat hij voor allen de dood gesmaakt heeft. En als een mens komt en in geloof zijn handen legt op dat werk van Christus, zou God, in eerbied gezegd, onrechtvaardig zijn als hij zo iemand dat werk van de Heer Jezus niet zou toerekenen. Daarom zegt 1 Johannes 1 vers 9 niet alleen maar God is genadig en barmhartig, maar God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, maar ik voel niks. Als je een kind van God bent, dan moet je toch ook iets voelen? Ik voel helemaal geen blijdschap of zo. Of de ene dag heb ik het wel en de volgende dag heb ik het niet. Ja, dat is wat met dat gevoel. Gevoelens mag je niet zomaar wegpoetsen. Een mooi woord voor gevoel, voor ervaring, voor beleving is bevinding. En dat moet je nooit weglaten. Er is geen waarachtig geloof zonder bevinding. Maar je moet wel de zaken in de juiste orde, de orde des heils, laten staan. Blijdschap is een gevolg van geloofzekerheid. Niet andersom. Je mag dus niet zeggen, heb ik het heil eigenlijk wel? Dan moet ik eerst wachten tot die blijdschap er is. En op grond van die blijdschap weet ik dan dat ik het heil heb. Maar dan is die blijdschap er af en toe wel. En dan is die blijdschap er weer niet. En dan ga je weer twijfelen. De ene dag ben je op de berg. En de andere dag ben je in het dal. En dan vraag ik wel eens een keer. Luister, u bent een kind van uw ouders. Ik zeg, ja, dat kan iedereen altijd ja op zeggen. U bent een kind van uw ouders. Hoe weet u eigenlijk dat u een kind bent van die mensen? Nou, soms kunnen ze zeggen, ik lijk sprekend op mijn vader of op mijn moeder. Oké, maar dat kan ook toeval zijn. Ik heb wel eens tegen een aangenomen kind gezegd, je lijkt sprekend op je ouder. Dat was natuurlijk een blunder, want het was een geadopteerd kind. Nou, daar kan dus iedereen overkomen. Je kunt wel sprekend op een van die twee lijken. Maar hoe weet je nou zeker dat je een kind van die ouders bent? Stel je voor dat die persoon zou zeggen, dat voel ik. Dan zouden we toch zeggen, dat is een rare antwoord. Maar als het om de geestelijke dingen gaat, zeggen mensen dat wel. Als je een kind van God bent, moet je dat voelen. Maar dat kun je helemaal niet voelen. Mag ik het eens even heel zwart-wit stellen? Dat kun je helemaal niet voelen. Te weten of je een kind van God bent, kun je maar op één manier. Net zoals u weet dat u een kind van uw ouders bent. En dat is omdat uw ouders u dat verzekerd hebben. Toen u er een keer naar vroeg of u ook een aangenomen kindje was, toen begon pa te lachen. En zei, wat kom je daar nou toch bij? Jij bent een echt kind van vader en moeder. Hier, ik zal je trouwboekje laten zien, daar staat het in. Bewijst natuurlijk ook niks, maar zo'n kind is dan toch gerustgesteld. Je weet het uiteindelijk alleen omdat je vader en je moeder je dat gezegd hebben. Hoe kun je weten of je een kind van God bent? Door te geloven in wat de Bijbel gezegd heeft. Is dat alles? Ja, wat wou je dan nog meer? Ik zeg nog eens dat Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, die hebben het recht om zich kinderen van God te noemen. En dat weten ze omdat God dat in zijn woord zegt. En dan, als je mag vertrouwen, dan heb je het woord weer, als je mag vertrouwen op de belofte van God, mag rusten in de belofte van God, dan ook komt de vreugde over het heil. Maar dat moet je niet omdraaien. Die vreugde is het gevolg van geloofszekerheid, niet de voorwaarde voor geloofszekerheid. Bovendien, wat is er nou onzekerder dan dat gevoel? Als een kind zich slecht voelt, een ongelukkige dag heeft, denk dat kind dan vast, ik ben vandaag vast geen kind van mijn ouders. Al zou dat kind daar nog zoveel slecht bij voelen, al zou dat kind zelfs zo onzeker zijn door allerlei verhalen over adoptie en over vondelingen en weet ik wat. Dan zal er niks veranderen aan het kindschap van dat kind. Hoe je je voelt heeft toch geen invloed op je geboorte. Je bent geboren uit je ouders en of je dat nou voelt of niet, dat is een realiteit. En het is een realiteit dat mensen die in de Heer Jezus hebben geloofd, mogen weten dat ze kinderen van God zijn. Of ze dat nou voelen, ja of nee, dat moet je niet voelen, dat moet je geloven. Ja, maar punt nummer 6. Ik doe nog zoveel zonden. Nou, dat is dan niet zo best. Dat is dan niet zo best. Maar het bewijst hoogstens, als dat je enige bezwaar is, het bewijst hoogstens dat je af en toe een heel slecht kind van God bent. Maar slechte kinderen van God zijn ook kinderen van God. God heeft niet alleen maar brave kindertjes. Sterker nog, al zijn kinderen doen wel eens hele erge dingen, helaas. Of je een kind van God bent, kun je niet afmeten aan het feit dat je veel zonde doet of weinig zonde doet. Let wel, ik praat daarmee niet lichtvaardig over de zonde. Daarom begon ik met te zeggen, nou, dat is niet zo best. Want het is niet de bedoeling dat wij veel zondigen. Al na dat vers 1 Johannes 1 vers 9 dat ik net citeerde, volgt 1 Johannes 2 vers 1. Waar wij lezen, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Nou, dat hoor je in veel kringen niet hoor. Daar schijnt het de gewoonste zaak van de wereld te zijn. Dat wij slechts een beginsel van gehoorzaamheid hebben. Of zoals de hoofdonderwijzer op mijn lagere school het zei. Er gaat eigenlijk geen minuut voorbij dat we zondigen. En het heeft jaren geduurd voordat ik van deze idee verlost was. Zo vanzelfsprekend kunnen wij over de zonde praten. Nou ja, dat hoort er nog eenmaal bij. Je blijft nog eenmaal een arme zondaar tot je dood aan toe. Maar Paulus zegt, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Een zondaar is iemand die ligt in de macht van de dood. En een gelovige mens heeft nog wel de zondige natuur in zich. Daar hopen we het de volgende keer eens uitvoerig over te hebben. Die heeft nog wel die zondige natuur, dat zondige vlees in zich. Hij kan dus nog wel zondigen. Maar hij hoeft niet te zondigen. Jongen, als dat toch eens tot ons ging doordringen. Wij hebben geen excuus voor de zonde. En soms lijkt het er wel op dat hoe zwaarder de zondeprediking is, hoe meer er in het geniep gezondigd wordt. Dat is nou een harde beschuldiging, maar die zou door vele bewijzen te staven zijn. En dat is ook geen wonder. Als de mensen constant te horen krijgen wat voor verschrikkelijke zondaren ze zijn, hoe kan iemand ze dan kwalijk nemen dat ze ook als verschrikkelijke zondaren soms leven? En vaak dan in het donker, zonder dat de anderen het zien. De anderen zien dan de mooie buitenkant. Maar wat wij te prediken hebben is dat mensen die de Heer Jezus toebehoren helaas kunnen zondigen. Daarom zegt Johannes de gelukkig achteraan. Indien iemand, enkelvoud, indien iemand zondigt, wij, dat geldt gelukkig voor ons allemaal, hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dus kan gebeuren. Daarom zegt hij in 1 Johannes 1, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan liegen we. Als je zegt, nou ik ben van de zonde verlost, ik kan niet meer zondigen, dan lieg je. Maar als je zegt, we blijven arme zondaren die elke dag alleen nog maar zondigen en zondigen en zondigen, dan lieg je ook. Of misschien is het wel de ervaring van jouw leven, maar dat is bepaald niet de ervaring van Romeinen 8. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dat soort mensen citeren dan ook graag helemaal uit zijn verband. Romeinen 7. Ik ellendig mens, weet er meestal niet hoe die tekst verder gaat. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En vraag ik dan, hoe gaat het verder? Ik geloof dat ik de vorige keer dat ook gevraagd heb, maar er waren er een paar die het wisten. Of was het ergens anders, ik weet het niet meer. Maar de tekst gaat verder. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En het is frappant hoeveel mensen de eerste helft van die tekst kennen en niet de tweede helft. En dan gaat het één juichkreet verder in Romeinen 8 met ook dat woord. In hem zijn wij superoverwinnaars. Zo zou je dat letterlijk kunnen vertalen. Die mensen denken werkelijk op grond van dat ene woord dat je in zijn verband moet lezen, ik ellendig mens, dat dat de normale toestand is van een christen. Een christen is een super nederlaag leidender. Hoe zeg je dat? Is iemand die wandelt van nederlaag tot nederlaag. En Paulus zegt, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Dus ik praat niet lichtvaardig over als iemand moet zeggen, ik zondig nog zoveel. Daar praat ik niet lichtvaardig over. Zo iemand heeft opvoeding nodig. Die moet dat geloofsleven gaan ontwikkelen. Die moet niet alleen de waarheid van de rechtvaardigmaking, maar ook van de heiligmaking verstaan. Die moet niet alleen maar weten van behoudenis door het geloof, maar die moet ook weten van geestelijke groei. Want als je geloofszekerheid hebt, dan ben je toch nog niet meer dan een baby. Een baby mag een heleboel dingen die grote mensen niet mogen. Een baby mag alles maar lekker laten lopen. Als u begrijpt wat ik bedoel, dat mag. Als je ouder wordt, dan word je dat niet meer geacht te doen. Een baby mag krijsen en huilen over waar het is, zelfs in de kerkdienst. Maar u mag dat niet. Er zijn dingen die leg je af, die horen bij dat babystadium. Maar sommige christenen die vinden het zo geweldig dat ze eindelijk dat babystadium bereikt hebben, dat ze hun hele verdere leven, en vaak als ze op hun einde van hun leven pas dat stadium bereikt hebben, dan valt er niet eens veel meer te leven. Die blijven op dat babystadium staan, want die denken dat is het hoogste wat je kunt bereiken. Maar geestelijk leven, heb ik vorige keer ook aangegeven, begint bij dat babystadium. God wil dat wij volwassen christenen worden. En dat wij praktisch gaan waarmaken dat wij weliswaar nog kunnen zondigen, maar dat wij niet meer in de macht van de zonde zijn. En als u toch in de macht van de zonde raakt, is dat uw eigen schuld, dat niet gehoeven. De kracht van de Heilige Geest, waar helaas hier daar toch al veel te weinig over gepreekt wordt. Dat is een soort monopolie dat wij overlaten aan de Pinkster en Charismatische gemeente, waardoor we er zelf een beetje extra bang van zijn geworden. Door de kracht van de Heilige Geest, zegt Paulus, is er een overwinnaarsleven mogelijk. Maar als iemand zegt, ik doe nog zoveel zonde, dan is dat niet goed, dan is dat niet mooi, dan moet u nog veel leren. Maar dat is geen argument tegen de geloofszekerheid. Als een van mijn kinderen, toen ze nog thuis waren en klein waren, veel ongehoorzaam was en dat kind zou zeggen, ik ben vast geen kind van jou papa, want ik zondig zoveel, dan zou je zeggen, was dat wel een rare redenering. Wat heeft dat met je geboorte te maken? Als je je misdraagt, dan verandert toch niets aan je afstamming? Waarom vinden we dat in het geestelijk leven dan zo gewoon om dat soort dingen te zeggen? Ik doe nog zoveel zonde, dus ik zal wel geen kind van God meer zijn. Wat voor idee hebt u dan van kinderen van God? Maar het laatste. Ja, maar hoe weet ik of ik zal volharden in het geloof? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Dat is ook zo'n vraag waar je heel verschillende reacties op kunt horen. Sommige mensen zeggen, het is inderdaad mogelijk. Je vindt heel wat teksten in het Nieuwe Testament waaruit blijkt dat je ook weer kunt verachteren in de genade. Dat je ook weer kunt afvallen, zoals het staat beschreven in Hebreeën 6. Andere mensen zeggen, er is geen afval der heiligen. En daar zit je dan zo'n beetje tussenin. Nou, ik ga dat onderwerp nou niet uitdiepen. Maar ik wil wel dit zeggen. Die levende er is geen afval van de heilige. Wat ik in principe, let wel, in principe ook aanvaard. Kan ook wel eens juist een belemmering zijn voor geloofszekerheid. Want als je eenmaal dat bereikt hebt, dat je een heilige bent die ook niet meer verloren kan gaan. Nou, dan moet er wel heel wat water door de Rijn stromen voordat je daar aan toe bent, zeg. Tjoh, wat moet je dan wel niet kunnen zeggen? Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Zelfs de uitverkorenen zouden omkomen, nou dat kan toch helemaal niet, zouden omkomen als die dagen niet verkort werden. Er is inderdaad, in de hele Hebreeënbrief is daar vol van, er is inderdaad een reëel gevaar dat wij verachteren van de genade. Maar het is een taal van ongeloof om te zeggen, ja maar hoe weet ik of ik zal volhouden. Van jezelf zul je dat ook helemaal niet. Maar is dat nou niet juist het geweldige van het geloof? Dat je je toevertrouwt aan God en aan zijn belofte. En dat je hem op zijn woord aanvaardt en gelooft wat hij zegt. En dat je ook uit dat geloof leeft. Kijk, het belangrijkste van dit zevende jaar maar vind ik ook. Het gold trouwens ook voor het punt daarvoor, over dat zondigen als gelovige. Dat hier nu ook iets gezegd wordt over het geloofsleven. Dan wil ik u een paar belangrijke dingen van proberen met u te delen. We hebben de vorige, als ik even een stapje terug mag doen, we hebben dat ook gezien bij de roeping. Roeping is een eenmalige gebeurtenis. Je wordt uit de duisternis tot het wonderbare licht geroepen. Maar ook als gelovige heb je een roeping. Dat woord roeping heeft betrekking op de bekering, maar ook op het leven als gelovige. Dat heb je bij heel veel woorden. Je hebt ze zelfs bij het woord bekering. Bekering is een eenmalige zaak, maar we spreken ook vaak over dagelijkse bekering. In de zin van dagelijks je toewijding vernieuwen en dagelijks je zonde belijden als dat nodig is. We spreken over verlossing of behoudenis, dat is een eenmalige zaak. Maar je vindt bij Paulus ook dat de behoudenis, dat je ook tijdens je leven op aarde behouden kunt worden van allerlei machten die je weer proberen te benauwen. En dat je uiteindelijk ook pas de volle behoudenis ingaat, wanneer je ook verlost bent van je zondige natuur en van dit aardse lichaam. Je ziet bij een heleboel van die begrippen dat ze betrekking hebben op het moment dat een mens tot geloof komt, maar ook op het leven daarna. We zullen dat de volgende maal zien met de rechtvaardigmaking. Ben je gerechtvaardigd, dan moet je leren als een rechtvaardige te leven. Rechtvaardigmaking is niet alleen maar iets van het eerste moment. Heiligmaking precies hetzelfde. Daar gebeurt het omgekeerde. Dat passen veel mensen alleen maar toe op de ontwikkeling van het geloofsleven, terwijl heiliging net zo goed gebruikt wordt voor dat eerste moment. Paulus zegt in 1 Korinthe 6 vers 11, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Nu moet je ook leren leven als een rechtvaardige. Nu moet je ook leren leven als een afgewassene. Nu moet je dus ook leren leven als een heilige. Dat is dan wat we noemen de voortgaande heiligmaking. Of hoe u dat ook wil aanduiden. Kijk, en zo is het nu ook precies met dat woord geloof. Er zijn twee heel belangrijke teksten in het Oude Testament waarover dat geloof gesproken wordt. In deze betekenis. En we hebben nu de vorige keren al zoveel teksten uit het Nieuwe Testament bezien. Laten we die twee teksten uit het Oude Testament nu eens met u mogen delen. Eerst uit Genesis 15 en dan uit Habakkuk 2. Dat zijn twee heel bekende teksten, doordat ze ook in het Nieuwe Testament meermalen worden aangehaald. In Genesis 15, vers 6, een vers dat in de Romeinenbrief wordt aangehaald. En hij, dat is Abraham, geloofde in de Heere. En hij, de Heere, rekende het hem toe als gerechtigheid. Paulus gebruikt dat om duidelijk te maken, we hopen dat de volgende keer dan ook nog verder te bezien, om duidelijk te maken wat rechtvaardiging door het geloof is. Maar laten we nou eens kijken wat hier bij Abraham letterlijk gebeurde, want Paulus maakte wel een bepaalde toepassing van, maar Abraham was natuurlijk op dit moment allang een gelovige. Handelingen 7 zegt dat God de heerlijkheid verscheen aan hem toen hij nog in Ur der Chaldeeën was, in Mesopotamië was. Hij was allang een man die, zoals Hebreeën 11 het zegt, door het geloof was uitgetrokken. En zijn land en zijn maagschap verlaat had om te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Abraham was allang een gelovige. Daarom in de letterlijke zin is dit helemaal niet een vers over hoe je tot geloof komt, maar hoe je door het geloof leeft. En als we het vandaag over geloof hebben, gaat het niet alleen maar om de vraag hoe kom je tot geloof en hoe kun je zeker weten dat je een gelovige bent, maar ook hoe leef je uit de kracht van dat geloof. En dat zie je nou bij Abraham. Abraham had geweldige beloften van God gekregen, maar hij begreep niet hoe dat ooit in vervulling moest gaan. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. God zegt, ik zal die belofte vervullen door een zoon uit jouw eigen lendenen. Een zoon die ik je zal schenken. En dan wijst hij hem op de sterren des hemels en zegt, kijk, zo talrijk zal jouw nageslacht worden, Abraham. En dan staat er, Abraham geloofde de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham werd gerechtvaardigd, niet dat hij hier tot geloof kwam, maar hij bleek een rechtvaardige te zijn door zich toe te vertrouwen aan God en zijn belofte. En dat is zo prachtig, want wat gelooft Abraham hier nou? Abraham gelooft dat God al zijn beloften zal waarmaken in hem die de zoon der belofte is. Gisteravond was ik in Nunspeet en heb gesproken over Genesis 20 en 21. En daar heb ik er nogal over uitgeweid dat Isaac als zoon van Abraham een verwijzing is naar de Heer Jezus, die in Matthäus 1 vers 1 genoemd wordt, de zoon van Abraham. Isaac is de zoon der belofte en als zodanig is hij een heenwijzing naar de zoon der belofte met een hoofdletter. En hoe bijzonder maakt dat het geloof van Abraham? Abraham geloofde dat God hem alles zou schenken door de zoon der belofte. Wel, Paulus past dat toe op het moment dat de mens tot geloof komt, en dat is prima. Je mag het woord toepassen zoveel als je wil. Als je namelijk tot geloof komt, is dat precies dat wat hier gebeurde, dat je leert zien dat God voor jou het heil bewerkstelligd heeft, en dat heeft hij gedaan door de Zoon der Belofte, van wie we lezen in 2 Korinthe 1, dat in hem het ja en in hem ook het amen is. Alle beloften van God zijn in hem ja en amen. Dat wil zeggen, er is geen belofte van God die hij uiteindelijk verwerkelijkt buiten de Heer Jezus om. Het is alles gebaseerd op de persoon van Christus en op diens verzoeningswerk. Dat is je geloof vestigen op de Zoon der Belofte. In de Zoon van God worden de beloften van God waargemaakt. In de Zoon en in het werk dat hij heeft volbracht. Maar dat is ook onze kracht in het leven van elke dag. Dit hoofdstuk 15 begint met dat woord: vrees niet, Abraham. Ik ben jouw schild, jouw zeer groot loon. Abraham heeft het hier moeilijk als gelovige. Hoe dat nou precies komt, daarover zullen we nu maar niet uitweiden. Maar hij heeft het moeilijk als gelovige. En in die moeite komt de Heere God tot hem. En de Heere God richt de aandacht, het geloof, het hart van Abraham weg van die dingen waar hij bezorgd en bevreesd over is. En richt het hart van Abraham op de Heere God zelf en op diens beloften. En dan zie je dat Abraham zich in geloof weer aan die God toevertrouwt. En dat wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, hij wordt daardoor weer duidelijk zichtbaar als een rechtvaardig mens, wat hij ook was. Door de genade van God uiteraard. Ziet u dat? Geloof is niet alleen los vertrouwen. Je in geloof toevertrouwen aan God is ook van het grootste belang. Als wij in ons dagelijks leven soms net zo bevreesd en bekommerd zijn kunnen als deze Abraham. Abraham is hier niet bekommerd over de zekerheid van het geloof en over de zekerheid van het heil. Maar hij is wel bevreesd. Hij ziet niet hoe God het gaat waarmaken. Zoals wij soms ook in ons eigen leven niet goed zien hoe God de touwtjes van ons leven ooit weer bij elkaar krijgt. En dan gaat God niet op ons inredeneren om ons te overtuigen. Maar hij wijst Abraham op de Zoon der Belofte. Daaruit put Abraham nieuwe kracht. En dat is ook zo in die tweede tekst. In Habakkuk 2 vers 4. Ook die tekst is heel bekend. Want hij wordt 3 maal in het Nieuwe Testament aangehaald. 2 maal door Paulus. In de Romeinen en de Galatenbrief. En dan ook nog eens in Hebreeën 10. In Romeinen en Galaten past Paulus die tekst ook weer toe, alsof het daar gaat over het moment dat de mens tot geloof komt. Ik zei u al, dat mag ook. Toepassen is vrij toegestaan. Maar in Hebreeën 10, daar wordt de tekst gebruikt in zijn eigenlijke oorspronkelijke betekenis. Want in Hebreeën 10 gaat het niet over hoe je tot geloof komt, maar hoe je als gelovig mens uit dat geloof de kracht put om de moeite van het dagelijks leven te verdragen. Daar gaat het over Hebreeuwse gelovigen, Joodse gelovigen, die in de Heer Jezus hadden geloofd en daarvoor vervolgd werden door hun vroegere geloofsgenoten. Sommigen waren in de gevangenis geworpen, waren verdrukt, ze hadden de roof van hun goederen moeten verdragen. Allemaal heel moeilijke dingen. En dan wijst Paulus, of wie het dan ook was te schrijven, wijst dan op Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan komt dat hoofdstuk dat ik al noemde, Hebreeën 11. Waar je al die geloofshelden vindt. En geen één keer in Hebreeën 11 gaat het over de vraag, hoe kom je tot geloof? Maar het gaat steeds over de vraag, hoe kun je als gelovige leven uit de kracht van dat geloof? Wat is die kracht? Die kracht is de kracht van de Heilige Geest, waardoor wij ons aan God toevertrouwen, wat voor moeite God ook in ons leven toelaat. En in Hebreeën 11 gaat het van de ene moeite naar de andere moeite. De ene beproeving van het geloof, de ene verzoeking na de andere. Maar je ziet daar al die geloofshelden die door de kracht van het geloof al die moeilijkheden de baas zijn geworden. Niet omdat zij zo goed waren, maar omdat dat geloof, want dat geloof heeft een voorwerp, heeft een mikpunt, doordat zij in geloof zich toevertrouwden aan hem in wie alle kracht is. Geloof betekent niet dat het kracht in zichzelf heeft. Geloof wijst juist weg van zichzelf naar de God in wie jij je heil zoekt en in wie jij je vastigheid zoekt, op wie jij je vertrouwen vestigt. Maar zo is het met Habakkuk. Habakkuk had heel moeilijke vragen aan de Heere God. Hij zei: hebt u het wel gezien hoe zondig het volk is? Hoe goddeloos het is en u doet er maar niks aan. U bent toch te rein van ogen dat u het kwaad kan aanschouwen? Waarom ziet u dan niet wat Israël allemaal uithaalt? Dan geeft God een merkwaardig antwoord en dan zegt de Heer: ik heb het wel gezien, maar daarvoor stuur ik ook de Chaldeeën, de Babyloniërs, op jullie af. En door middel van de Babyloniërs zal ik het volk tuchtigen. En we weten wat dat betekent. Heeft Jeruzalem is verwoest. De twee stammen zijn weggevoerd in de Babylonische ballingschap. Maar dan protesteert Habakkuk. Zegt hij: maar dat heb ik niet bedoeld. Israël is een zondig volk, maar dan gaat u dat volk kastijden door een volk dat nog veel zondiger is. Namelijk die Babyloniërs. Israël is altijd nog veel rechtvaardiger dan die Babyloniërs. Het is alsof een mens voor 11 september gezegd zou hebben: Heere God, ziet u het niet? Die verschrikkelijke decadentie en immoraliteit hier in het Westen. Ziet u niet hoe wij hier leven? Wij geven een indruk naar de derde wereld, naar de moslimlanden, alsof wij een christelijke wereld zijn. Maar dat is een aanfluiting. Heere God, ziet u het niet? Dat hier waar het evangelie zo verkondigd is, dat het met voeten wordt getreden. Wij als christenen accepteren dat allemaal veel te gemakkelijk. Maar een echte profeet die zou daarover roepen tot de Heer en zeggen: Heere, ziet u dat niet, die twee hoge torens? Als een centrum van het wereldkapitalisme. Ziet u niet die vier, dat vijfhoekige ding daar in Washington als een centrum van het wereldmilitarisme? Als de macht van de mens die niet langer op u vertrouwt, maar op zijn eigen geld en op zijn eigen wapens. En het is net als bij Habakkuk, alsof de Heere God zegt: nou, dat is goed, dan zal ik daar twee vliegtuigen vol onschuldige mensen op laten neerstorten, aangestuurd door moslim-extremisten, om in één keer een einde te maken aan dat wereldhandelscentrum en dat Pentagon, voor een belangrijk stuk althans. Dan zouden wij net zo reageren als Habakkuk, of niet? Ja, maar Heere God, dat hadden we niet bedoeld. Die moslim-extremisten zijn altijd nog veel erger. President Bush wist het precies, het is een strijd van de kwade tegen de goede. Nou, zover zouden wij niet willen gaan, maar we zouden minstens zeggen: het is een strijd van de heel kwaden tegen de kwaden. Wij zouden net zo zeggen: Heere God, hoe kunt u dat nou doen? U gebruikt dat soort mensen daarvoor om ons een les te leren. En dan is het bijzondere dat het even stil is. En Habakkuk staat daar op zijn wachttoren en dan komt daar dat gebod dat hij moet opschrijven op een groot bord. En twee van de drie dingen die hij daar moet opschrijven wil ik noemen. De derde, dat is, gaat over de goddeloosheid van de goddelozen. Maar die andere twee dingen zijn: het zal komen. En het toeft niet. In Hebreeën 12 wordt dat geciteerd, maar dan staat er: hij. Hij zal komen en niet uitblijven. Hij zal komen en niet uitblijven. Dat is eerst wat hij op moet schrijven op dat bord. En het tweede wat hij op moet schrijven op dat bord is: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Om met het laatste te beginnen. De rechtvaardige, dat is de gelovige, dat is de vrome, de tzaddik in het Hebreeuws. Dat is degene die waarlijk leeft, uit de kracht van de Torah, die dicht bij de Heere leeft. Die naar zijn woord, naar zijn geboden wil leven. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat wil zeggen, de rechtvaardige begrijpt lang niet altijd wat de Heere God doet. Of misschien moet je zeggen wat de Heere God allemaal toelaat in deze wereld. Hij verbaast zich daarover. Wat de Heere God soms ook toelaat aan verschrikkelijke dingen in levens van gelovigen. En dan zeggen we tegen de Heere: wij begrijpen soms totaal niks van wat u doet. Maar wij vertrouwen u. Dat is geloof. Het kleine kind van 3 dat in de tandartsstoel zit. En mama zit erbij en houdt het handje van het kind vast. En het kind kijkt naar mama en zegt: hoe kun je me dat nou aandoen? Of zo kijken die ogen. En het snijdt mama door de ziel. En mama weet dat dat geringere kwaad van die vreselijke tandarts beter is dan het grotere kwaad dat die tanden al zo vroeg verloren zouden gaan. Dus mama verbijt zich en zegt tegen het kind dat alles goed komt. Maar ze kan het aan het kind niet uitleggen. Het is maar een heel simpel menselijk voorbeeld van ons kinderlijk vertrouwen op God, waarbij we soms niet begrijpen waarom God dingen toelaat in ons leven en ook daar de zin van niet van kunnen inzien. Bepaald niet kunnen nazeggen dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die in hem geloven of die hen lief hebben. Maar we vertrouwen Vader wel. Dat is geloof. Dat is prachtig wat de Heere God daar zegt. De rechtvaardige, hoe houdt hij het vol? Hoe overleeft hij in al die omstandigheden? Door zijn geloofsvertrouwen. Dat zegt, Heere, ik begrijp soms niks van u, maar ik vertrouw u. Daarom ga ik verder. Daarom blijf ik ook een rechtvaardig. Door dat geloof. Door dat vertrouwen op de Heere. En het andere is, hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Ik geef het nu weer zoals het in Hebreeën 12 geciteerd wordt. En dat is ook prachtig, want we weten, het kwaad heeft niet het laatste woord. Op zijn minst kun je dit zeggen, ook al zijn er verschrikkelijke dingen in het Westen aan de gang. En ook al gebeuren er verschrikkelijke dingen vanuit het Oosten, die soms over ons heen komen. Al dat kwaad aan beide zijden, dat krijgen we soms niet meer op een rijtje. Maar één ding weten we wel, het zal zo niet blijven, want hij die komt zal komen en niet uitblijven. En dat wordt in Hebreeën 12 op de Heer Jezus toegepast en op de vestiging van zijn rijk. Geloof, en daarmee wil ik afronden, doet drie dingen. Het ziet terug op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is de terugwaartse blik van het geloof. We kijken terug naar dat werk van de Heer Jezus op het kruis en we weten dat is de basis van alles. De basis van ons persoonlijk heil, maar ook de basis van de wegen die God met deze wereld. Als hij straks die wereld tot haar voleinding zal brengen, dan zal het zijn op grond van dat werk aan het kruis. Dat is punt 1. Terugkijken. Ten tweede, het geloof kijkt omhoog. Vind je ook in Hebreeën 11. Van Mozes lezen we, als ziende de onzienlijke. God is de onzienlijke, dat wil zeggen de onzichtbare God. Maar Mozes handelde door het geloof alsof hij die onzichtbare God kon zien. Zijn oog was in geloof naar de hemel gevestigd. En wij kunnen daar Nieuw Testamentisch aan toevoegen. Is in geloof gevestigd op hem die daar zit aan de rechterhand van God. Die het werk volbracht heeft niet alleen, maar is opgestaan. En is verheerlijkt aan Gods rechterhand, boven alle tronen, machten, heerschappijen. Of ze nou George Bush of Osama Bin Laden heten. Sorry dat ik ze even in één adem noem. Het maakt niet uit wat voor machten het op aarde mogen zijn. Of ze Saddam Hussein heten, of noemt u maar op. Er is er één die is boven alle tronen, heerschappijen, overheden en machten geplaatst. Daarheen richt zich ook ons geloof. Kijk terug naar Golgotha. Het kijkt omhoog naar hem die daar zit aan de rechterhand van God. En ten derde, het kijkt vooruit. Kijkt vooruit. Vind je ook in Hebreeën 11. Abraham, Isaac en Jacob, ze keken vooruit. Ze waren pelgrims en vreemdelingen in het land. Maar ze verwachten de belofte die gezegd hadden, eens zal dat hele land jullie toebehoren. Geloof ziet ook vooruit. Het kan veel dingen niet begrijpen die vandaag aan de dag aan de gang zijn. Maar het ziet vooruit naar het tijdstip dat God de Heer Jezus zal wederzenden naar deze aarde. En in hem het Messiaanse rijk van vrede en gerechtigheid tot stand wordt gebracht. Waar alles goed komt. Daar heb je ook geloof voor nodig. Het geloof dat nu nog niet alles op orde is. Maar dat er een dag komt dat hij alles op orde zal brengen. Dat is de vreugde van het leven uit het geloof. Want het geloof tilt je daarmee uit boven de omstandigheden van deze wereld, van je eigen leven en ook van de omstandigheden van je eigen ziel. En hoe het er daar ook mogen uitzien, het geloof ziet altijd terug op het eenmaal volbrachte werk. Ziet omhoog naar hem die gezegd heeft, alle macht is mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En ziet vooruit naar hem die zal komen en niet zal uitblijven. God zegen u.